Broeders en zusters, ik wil vanmorgen eigenlijk met u stilstaan bij eigenlijk één tekst in 1 Korinthe 10 vers 13. Ik denk voor ons allen ook wel een hele bekende tekst waar de apostel Paulus dan zegt in 1 Korinthe 10 vers 13 en ik lees u vooruit de herziene Statenvertaling. Meer dan menselijke verzoekingen is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En ik wil vanmorgen deze tekst eens met u overdenken vanuit de geschiedenis van het boek Esther. Maar voordat we daar naartoe gaan, eigenlijk nog eens even een paar dingen met betrekking tot deze tekst die we zojuist gelezen hebben in 1 Korinthe 10 vers 13. Wat belooft de Heere niet? Dat is ook wel eens goed, hè, om die vraag eens te stellen. Nou, de Heere belooft niet dat het een christen nooit verzoekingen op zijn weg zal komen. Dat hij nooit moeite, dat hij nooit tegenslagen, dat hij nooit teleurstellingen zal moeten ondergaan. Dat is niet de belofte die de Heere geeft. En wat belooft de Heere dan wel? Wel, hij belooft in deze tekst in ieder geval dat in ons christenleven nooit verzoekingen te hebben doorstaan die eigenlijk de menselijke maat te boven gaan. Dat is het eerste. En het tweede is dat de Heere zegt dat hij getrouw is. Hij is erbij. En het derde wat de Heere zegt is dat hij zelf ook voor de uitkomst zal zorgen, zodat we de verzoeking kunnen doorstaan. Geweldige belofte. En dan vraag je af, en hoe kan de Heere en zal de Heere dat dan kunnen waarmaken, die beloften, dat hij ons in die verzoeking, ja, die benodigde genade schenkt? Wel, we weten vanuit Hebreeën 2 vers 18 dat de apostel daar zegt, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Is dat niet heel bijzonder? Datgene waar de Heere zelf in geleden heeft. Datgene waar de Heere zelf tijdens zijn rondwandeling op aarde, tijdens zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha aan verzoekingen heeft moeten doorstaan. Hij is het die ons dan ook, mag ik het eens een beetje oneerbiedig zeggen, als ervaringsdeskundige met een hoofdletter ons tegemoet kan komen met zijn genade. In alle omstandigheden waarin je als kind van God verzocht kan worden. En ik wil u vanmorgen laten zien hoe eigenlijk dat ook de rode draad is door die hele geschiedenis die we opgetekend vinden in het boek Esther. En waarom nou deze link met het boek Esther? Wel, omdat u misschien wel weet dat afgelopen week op donderdag de Joodse gemeenschap het Purimfeest heeft gevierd. En eigenlijk dat Purimfeest eigenlijk de jaarlijkse herinnering weer levend houdt aan het feit dat de Heere zijn volk overwinning heeft gegeven over hun vijanden. Dat het de Heere is die voor de uitkomst zorgde in die tijd waarin dat volk zo enorm benauwd was. Dat de Heere daar ook in die benauwdheid aanwezig was. Hoewel, en dat is heel opmerkelijk, de naam van God in het boek Esther niet voorkomt. Hooguit zou je kunnen zeggen in bepaalde gedeelten waar het in verborgen vorm tot de uitdrukking komt. Maar in zijn algemeenheid komt het niet aan de oppervlakte. En toch is God wel degelijk aanwezig. En misschien herken jij dat ook wel in jouw leven. Dat je soms je wel eens afvraagt, waar is God? Ik voel het niet, ik ervaar het niet. Maar weet dan dat God er altijd is. Dat Hij je, zoals er zo prachtig staat in Psalm 139, je omgeeft van achter en van voren. En dat het zijn hand is die op jou rust, op u rust. Hij jou lief heeft. En weet ook wat het is om verzoekingen te moeten doorstaan. En tegelijkertijd Hij het is die ons met zijn genade dan ook tegemoet komt. Purim. Heel opmerkelijk dat de dag voor Purim, woensdag, de premier van Israël een toespraak heeft gehouden voor het Amerikaanse congres. Dus de dag voor Purim. En waar ging het over in die toespraak van Netanyahu? Nou, de dreiging die uitgaat van dat oude Persische Rijk, wat we vandaag kennen als Iran. De dreiging die de Israëlische premier onder woorden heeft gebracht, gezien het feit dat, ja, zij hun nucleaire capaciteit eigenlijk op een hele snelle wijze aan het uitbreiden zijn. En dat zij bij monden van hun ayatollahs zonder blikken of blozen al meerdere keren hebben geproclameerd Israël van de kaart te willen vegen. En volgens Netanyahu is Iran van plan om de 19.000 centrifuges voor verrijking van uranium te tienvoudigen. 139 centrifuges. Een capaciteit waarmee Iran binnen enkele weken de brandstof voor een heel nucleair arsenaal zou kunnen hebben. Tot zijn beschikking. Om Israël te vernietigen. Dat is duidelijk. En misschien zegt u wel, ja, dat is dan toch op zich wel een verhaal wat zich ver van mijn bed afspeelt. Maar bedenk wel dat Iran ook binnenkort over intercontinentale ballistische raketten zal beschikken, waarmee iedere plek op deze wereld binnen hun bereik ligt. En dat is eigenlijk ook wat Netanyahu ook weer onderstreept heeft tijdens een toespraak voor het Amerikaanse congres. Het is niet alleen een probleem dat Israël aangaat, maar uiteindelijk is het een bedreiging voor de hele wereld. Wel nu, het is mij vanmorgen niet om te doen om een politiek praatje te houden. Maar ik denk wel dat het goed is, broeders en zusters, dat we ons ervan bewust zijn hoe laat het is op Gods tijdsklok. En dat we ook vanmorgen nog weer eens erbij bepaald worden hoe actueel eigenlijk die oude geschiedenis is, zoals die staat opgetekend in het boek Esther. Purim. Het is een meervoud van het woordje poer. En dat betekent lot. Het lot dat Haman liet werpen, en daar zie je eigenlijk al die demonische achtergrond. Want natuurlijk, achter die geschiedenis van het boek Esther, daar speelt zich natuurlijk niet alleen op het aardse niveau, maar vooral ook op het hemelse niveau, op geestelijke niveau, een enorme strijd af. Haman die het lot werpt en daar eigenlijk ook verwacht dat ook de machten der duisternis daar dan ook, ja, mee hun weg zullen gaan, zodat inderdaad die dag die bepaald zal worden, waarop dan de Joden uit dat grote rijk van Ahasveros zal worden uitgeroeid, ook inderdaad het juiste moment zal zijn. De 13e van de 12e maand, de maand Adar. Wat is nou de aanleiding dat Haman al de Joden in dat grote rijk van Ahasveros, dat 127 gewesten telde, nou wilde uitroeien? We lezen in Esther 3 vers 5 dat Haman zag dat Mordechai niet bereid was om voor hem neer te knielen. Niet voor hem neerboog. En zo lezen we dan, Haman werd vervuld van woede. Een typisch kenmerk natuurlijk van een totalitair regime. Denk aan Noord-Korea en vele andere totalitaire regimes, ook binnen de islamitische landen, waar dit soort tafelen zich natuurlijk afspelen, waar inderdaad regeringsleiders of mensen op hoge posities inderdaad ervan uitgaan dat iedereen zich voor hen buigt. Ook een heel herkenbaar beeld natuurlijk van de mens der wetteloosheid, de antichrist die straks op aarde zal verschijnen. Wat we herkennen bijvoorbeeld in de geschiedenis van Daniel 3, weet je wel, dat beeld dat daar wordt opgericht waar iedereen voor moet buigen. Ik hoorde trouwens vanmorgen toen ik naar deze gemeente toe reed, dat er in Venezuela, ja, in supermarkten een vingerafdruk wordt gevraagd. Heb je het ook gehoord? Ja. En dan zie je eigenlijk, het is wel heel opmerkelijk dat eigenlijk die eindtijd steeds dichterbij komt. Mensen dus kunnen worden uitgesloten van de samenleving. Uitgesloten kunnen worden, zoals we dat ook lezen in het boek Openbaring, van het kopen en het verkopen. Deel te hebben aan de maatschappij. Maar zoals gezegd, er gaat hier natuurlijk ook duidelijk ook een geestelijke strijd achter schuil. Want we lezen dan in vers 6 dat virulente antisemitisme dat zich meester had gemaakt van dat hart van Haman. En zich straks ook meester zal maken van de Haman die straks op het wereldtoneel zal verschijnen, de antichrist. We lezen in Esther 3 vers 6, maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan. Want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. Het was te verachtelijk voor hem om zijn toren alleen over Mordechai uit te gieten. Nee, die toren was zo groot van Haman. Die haat was zo groot dat hij zich wilde vergrijpen aan het hele volk waar Mordechai uit was voortgekomen. En ik zei het u wel, het is een zeer actuele geschiedenis. Is het niet opmerkelijk dat ook vandaag aan de dag Joden buiten Israël worden afgerekend op het Israëlisch-Palestijns conflict? Waar ze niets mee van doen hebben, waar ook sommigen van hen ook niet eens mee geassocieerd wensen te worden, maar omdat ze Jood zijn, niet langer veilig meer zijn. Niet langer meer als Jood herkenbaar kunnen gaan over straat. Broeders en zusters, ook in ons eigen land. Nou ja, goed, wat kun je anders van de wereld verwachten, hè? Ja. Weet u, afgelopen week was een van onze medewerkers, gaf een presentatie in een kerk. En vertelde over het werk dat we mochten doen onder het Joodse volk. En vertelde tegelijkertijd ook over het opkomend antisemitisme, over de tragedie dat Joden in Amsterdam bijvoorbeeld, Joodse mannen niet langer meer als Jood herkenbaar met hun keppel over straat kunnen gaan. Weet u wat de reactie was? Dat hebben ze ook aan zichzelf te danken. Want dan moeten ze die keppel maar niet opzetten. Dan moeten ze maar niet als Jood herkenbaar over straat gaan. Christenen, nou ja, ik denk christenen tussen aanhalingstekens. Het is de sfeer, lieve vrienden, die zich langzamerhand meester maakt van ons land. Niet alleen in de wereld. Niet alleen bij de Van Achts, of noem ze maar op. Maar opmerkelijk inderdaad Van Acht, ook iemand die eigenlijk toch ook onderdeel zich uitmaakt, althans zichzelf zo ziet als onderdeel van de Nederlandse christenheid. Er speelt zich wat af in de geestelijke wereld. Het is goed dat we ons daar ook ten volle van bewust zijn. Er is nog een andere reden waarom Haman zo was geïrriteerd over niet alleen Mordechai, maar eigenlijk dat hele volk van Mordechai, het Joodse volk. Leest u maar in vers 8 van Esther 3. Toen zeide Haman tot koning Ahasveros: er is een volk dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken in al de gewesten van uw koninkrijk, en zijn wetten verschillen van die van alle volken. Maar de wetten van de koning volbrengt het niet, zodat het de koning niet betaamt het met rust te komen. Nou, dat laatste is ongetwijfeld een leugen. Maar inderdaad is het wel een volk dat, wiens wetten verschillen van alle andere volken. Een volk zoals we het ook vandaag nog tegenkomen, dat verstrooid inderdaad, althans voor een deel onder de volkeren der aarde leeft. Maar inderdaad altijd als Jood herkenbaar is, niet alleen aan het keppeltje of wat dan ook. Maar inderdaad ook aan het vasthouden van hun wetten, van hun gewoonten. Die God ook heeft gegeven. Zeker ook omdat dat volk ook zijn identiteit te laten behouden. En dat irriteerde Haman. Dat irriteert ook de Hamans van vandaag. Dat volk zich eigenlijk niet wil vermengen met die andere volkeren der aarde. Dat zij inderdaad zich ervan bewust zijn, en zelfs, en wat hebben we met ook veel seculiere Joden in Israël gesproken, zich er toch altijd wel van bewust zijn dat, ook al geloven ze niet in de God van Israël, althans zeggen niet te geloven in de God van Israël, zich er wel degelijk van bewust zijn dat zij wel behoren tot dat uitverkoren volk. En de wereld ergert zich daar mateloos aan. Weet u, er is een gezegde in binnen de islam: na de zaterdag komt de zondag. Heb je dat wel eens gehoord? Nou, dan denk je, ja, dat weet ik ook wel. Na de zaterdag komt de zondag. Ja. Maar wat bedoelen ze? Je hebt het volk van de zaterdag, van de Shabbat, dat is het Joodse volk. Je hebt ook het volk van de zondag, zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zitten. En toen ik dit zo op mij liet inwerken, toen moest ik denken, ja, ook onze wetten verschillen van de wetten van het land waarin wij wonen. Wat heeft dat tot consequenties? Is het niet opmerkelijk dat juist ook we merken dat de wereld om ons heen, ook onze eigen samenleving, zich steeds meer gaat irriteren aan de wetten die wij als christenen aan dat woord van God ontlenen? Als het gaat om bijbelse principes met betrekking tot het huwelijk. Dat wij toch vanuit het woord mogen zien als een exclusieve verbintenis tussen man en vrouw. Als het gaat om de bescherming van het ongeboren leven. Als het gaat om de bescherming van het leven in zijn algemeen. Dat niet voortijdig mag worden afgebroken. Het respect voor het leven. En het respect voor het leven is natuurlijk het respect voor degene die het leven gegeven heeft. De schepper. Maar je merkt dat er langzamerhand een sfeer ontstaat. En een wereld om ons heen die zich uitermate ergert aan die wetten. En als je deze dingen vandaag aan de dag nog durft te zeggen, en sommigen durven dat al niet eens meer, dan krijg je inderdaad de wereld over je heen. En dan kun je inderdaad bedreigd worden, enzovoort, enzovoort. Wel nu, dat virulente antisemitisme, om daar nog eens even op terug te komen. Opmerkelijk dat eigenlijk Haman een soort industrieel proces op gang brengt. Is je dat opgevallen? Je kunt dat lezen in Esther 3 vers 13. Waar we lezen, de brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning, met het bevel alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen. Alle Joden, ja. Van jong tot oud. Met de kleine kinderen. En de vrouwen. Op één dag. Op één dag? Ja. Op één dag. Onvoorstelbaar, ik weet niet of sommige van u wel eens in Kiev bent geweest, daar bij Babi Yar. Een groot monument nu staat, maar wat voorheen een ravijn was, waarin één of twee dagen, ik geloof meer dan 30.000 Joden zijn gefusilleerd. typisch voor het Nazirijk. Een industrieel proces op gang gebracht dat efficiënt dan ook die entleuzing tot stand kon brengen. Die vernietiging van die 6 miljoen Joden. En zich vervolgens, zo lezen wij in vers 13 van Esther 3, hun bezit te plunderen. Het is opmerkelijk dat vandaag aan de dag en nog altijd Joodse tegoeden op banken staan. Dat er vandaag aan de dag nog ook allerlei kunstvoorwerpen zijn. Eigenlijk nog nooit terug zijn gekomen in de handen van de rechtmatige eigenaar. Let u ook op wat hier ook staat. Hè? Met bevel alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen. De NBG geeft verdelgen, doden en uitroeien. Het zijn drie werkwoorden die hier worden gebruikt. Eigenlijk ook iets aangeven van hoe de Joden werden gedehumaniseerd. Haman zag de Joden niet als mensen. Nee, hij zag het als ongedierte dat moest verdelgd worden, dat moest worden uitgeroeid, zoals ook inderdaad ook Nazi-Duitsland dat volk van Israël heeft willen uitroeien als ongedierte, als untermenschen. Het is verbijsterend hoe diezelfde visie, diezelfde gedachte ook vandaag de ronde doet in de Arabische wereld. Maar helaas ook langzamerhand zich meester maakt, ook van onze samenleving. Het volk moest worden uitgeroeid. Ziet u het duivelse principe hierachter? Eigenlijk wat Haman zegt is dat deze wereld alleen maar tot zijn doel kan komen als de Joden worden uitgeroeid. En wat is vandaag aan de dag de visie van de Ayatollahs in Iran? Dat eigenlijk de zegen van de islam wordt geblokkeerd door dat Joodse volk dat moet worden uitgeroeid. Ziet u hoe duivels, hoe satanisch, want wat is de belofte die God aan Abraham gegeven heeft in Genesis 12? In u zullen alle volken, alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja. Maar de Hamans van deze tijd, die zijn bezig met een wereldorde te creëren, waarin er voor de Jood geen plaats meer is. En weet u wat ze dan ook nog denken, althans de Hamans, dat zij zich zomaar straffeloos zich aan dat volk van Israël kunnen vergrijpen. En over het hoofd zien, en we zullen straks ook zien dat Haman dat ook over het hoofd heeft gezien, dat de Heere ook heel expliciet in hetzelfde gedeelte van Genesis 12 aan Abraham heeft gezegd, wie u vervloekt, zal vervloekt worden. Want Israël is en blijft Gods oogappel. Haman wierp het lot, maar het lot wordt door God gekeerd. De mens wikt, maar God beschikt. Want God is getrouw, weet u nog? Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zodat u er tegen bestand bent, zodat u die kan doorstaan. Maar die verzoeking kan wel zwaar zijn. En iemand die dat eigenlijk in deze geschiedenis vooral ook heeft ervaren, dat was natuurlijk Esther. Esther die door haar oom Mordechai de opdracht krijgt om naar de koning te gaan. U kunt dat lezen in Esther 4 vers 8. Om genade te smeken bij hem en te pleiten voor het volk. En dat was niet zonder risico. Esther deint daar ook voor terug. En het lijkt als het inderdaad wel alsof dit ook een bovenmenselijke verzoeking was. Kijk je maar in vers 11, waar we lezen, alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten, zegt Esther, dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt. Tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. Zonder enige rechtspraak, als iemand zich zomaar tot de koning richtte, was er maar één vonnis en dat was de doodstraf. Ja, en Esther was ook nog in 30 dagen tijd niet bij de koning geweest. Dus dat zag er eigenlijk naar de mens gesproken niet goed uit. Dat is eigenlijk het antwoord wat Esther begrijpelijk geeft aan haar oom Mordechai. En dan moet u eens kijken naar het antwoord dat Mordechai geeft in vers 13 van hoofdstuk 4. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. In gewoon Nederlandse taal zegt eigenlijk Mordechai, je moet niet wegkijken, Esther. Je moet wel de feiten zien zoals ze daar zijn. Je moet je niet in diep stilzwijgen hullen, dat is wel makkelijk. En wat is dat ook vaak ook gebeurd, ook in ons eigen land, als Joden werden weggevoerd, dat het eigenlijk toch wel makkelijker was om de andere kant op te kijken. Jip Wijngaarden heeft daar een schilderij over gemaakt, hoe daar in een kerk met gesloten ramen Gods lof wordt gezongen, terwijl er een trein voorbij rijdt. Een goederentrein of eigenlijk een veewagons waar Joden in zaten, die werden afgevoerd naar Auschwitz. Wegkijken. Het is zo menselijk, het is zo eigen. Om in eerste plaats te denken aan je eigen hachie, maar, zegt Mordechai, dan zal er toch wel vanuit de andere plaats verlichting en verlossing komen voor de Joden. En daar zie je eigenlijk, ja inderdaad, de naam van God komen wij in het boek Esther niet tegen. Maar het is wel duidelijk dat Mordechai wel degelijk zich ervan bewust is dat er een God is die leeft. Dat er een God is die zich noemt de bewaarder van Israël, die niet sluimert nog slaapt. Alleen, zegt hij, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En dan is er nog iets opmerkelijks dat hij zegt, in wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Juist in deze tijd. Vindt u het ook een moeilijke tijd? Ik wel. Ik zeg het maar eerlijk. Als ik mijn kinderen, maar ook mijn kleinkinderen zie opgroeien, dan houd ik mijn hart vast. Ik worstel daar soms mee. En tegelijkertijd heb ik zoveel steun aan deze tekst. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Met andere woorden, Esther, dit is niet een toevallige samenloop van omstandigheden. Hierachter zit de hand van God. Jij bent geroepen in deze tijd, in deze moeilijke tijd, in deze tijd van antisemitisme, om inderdaad deze positie in te nemen. En misschien kan u dat ook op jouw leven ook van toepassing brengen, wat die omstandigheden soms ook mogen zijn. God heeft ons geplaatst in deze tijd. En we hebben verantwoordelijkheid in deze tijd. In datgene wat er in deze tijd zich afspeelt. Om daar met vrijmoedigheid toch de dingen van de Heer ook uit te dragen naar de wereld om ons heen. En dan op een gegeven moment gaat de knop om bij Esther. Leest u maar eens in vers 16 van hoofdstuk 4. Dan zegt zij: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Ja. Het staat er niet met zoveel woorden, maar je ziet wel dat Esther in feite hier in de eerste plaats een bidstond organiseert. 3 dagen, 3 nachten. 3, het getal, u weet het. Uiteindelijk toch op de 3e dag. De dag is van hoop, de dag is van opstanding. En dat zien we in feite hier ook in deze geschiedenis gebeuren. Maar eerst moet bij Esther de knop om. Kom ik om? Dan kom ik om. Ik moet zo denken aan de woorden van de apostel Paulus in Handelingen 20, vers 24. Paulus die zich daar bevindt in Mileten en weet dat hij op weg zijnde naar Jeruzalem daar verdrukkingen en boeien te wachten staat. Zeg maar rustig, vervolging, benauwdheid. En dan vind ik het zo bijzonder dat Paulus dan zegt in Handelingen 20, vers 24, maar, zegt hij, ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, omdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Paulus houdt zijn leven niet kostbaar voor zichzelf. En dat is eigenlijk wat we hier ook zien bij Esther. Op een zeker moment is daar de knop om. Het leven draait vervolgens niet langer meer om de persoontje van Esther. Het leven draait niet meer om de persoon van de apostel Paulus. Maar Paulus, evenals Esther, zeggen: ik geef mijn leven over in de hand van hem die dat leven toekomt. Van hem die overigens ook zijn kostbaar bloed heeft doen vloeien voor dat leven die ons gekocht en betaald heeft. Met zijn kostbaar en dierbaar bloed. En dan zien we dat vervolgens de Heere gaat optreden. Kijk maar eens in hoofdstuk 5 vers 2. En het gebeurde toen de koningin Esther in het voorhof zag staan. De koning, de koningin Esther in de voorhof zag staan. Dat zij genade vond in zijn ogen. Mooi hè? Daar was het grote gevaar dat zij tegen de wet in zich naar de koning begaf. Maar zij vond genade in de ogen van de koning. Zodat er de koningin Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. En toen zei de koning tegen haar: wat is er met u, koningin Esther? En wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. En Esther zei: als de koning goed dunkt, laat de koning dan vandaag met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hem heb aangebracht. De koning bewilligt in het verzoek. En daar zie je weer de hand van God. Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken, zegt de spreukendichter. En hier zien we de hand van de Heere, die het hart van de koning neigt. En daartegenover staat Haman. Haman die geobsedeerd is eigenlijk door de Joden. En door zijn haat tegen de Joden. Hoofdstuk 5 vers 9. Haman vertrok die dag blij en welgemoed, want hij was ook uitgenodigd voor dat banket. Maar toen Haman Mordechai bij de poort van de koning zag dat hij niet opstond en niet voor hem beefde, moet je voorstellen, werd Haman vervuld van woede over Mordechai. Hij werd niet boos, dat staat er niet. Hij werd vervuld, broeders en zusters, van woede. Haman is geobsedeerd. De Joden zijn een obsessie voor hem geworden. En lees eens in vers 11. Haman vertelde aan zijn vrouw en zijn vrienden over de luister van zijn rijkdom, zijn vele zonen en over alles waarmee de koning hem had groot gemaakt en waarmee hij hem had verheven boven de vorsten en de dienaren van de koning. En als klap op de vuurpijl zei Haman, ook heeft koningin Esther niemand met de koning naar de maaltijd laten komen die zij heeft aangericht dan mij. Wat een eer. En ook morgen ben ik bij haar uitgenodigd samen met de koning. Maar dan vers 13. Maar dit alles geeft mij geen voldoening zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. Mordechai, of Haman, kon er niet van genieten. Van alle rijkdom, van alle eer. Van zelfs de mogelijkheid om straks daar als enige gast aan de tafel te mogen zitten van de koning en de koningin. Zolang die Jood Mordechai eigenlijk daar nog in leven was. Obsessie. Het blokkeert als het ware zijn geluk. Ik heb wel eens horen zeggen dat Hitler de oorlog had kunnen winnen, ware het niet dat hij zo geobsedeerd was met de Joden. Ware het niet dat hij heel veel manschappen en heel veel energie enzovoort enzovoort heeft moeten inzetten om de Joden uit te roeien. Want dat was eigenlijk de blokkade voor dat grote derde rijk wat Hitler voor ogen had. Zoals ook Haman eigenlijk dat voor ogen heeft en hou voortdurend in de gaten en in gedachten dat we hier natuurlijk uiteindelijk spreken over de grote Haman die straks op het wereldtoneel zal verschijnen. Wel nu, Psalm 73, Asaf zegt hele bijzondere dingen met betrekking tot deze geschiedenis. In Psalm 73, vers 7, daar lezen wij, en dan gaat het eigenlijk over de Hamans, dan gaat het over degene die, evenals Haman eigenlijk, hun hart vervuld is van hoogmoed. Psalm 73, vers 7, is heel opmerkelijk wat daar staat. Daar zegt Asaf, hun ogen puilen uit van vet. Zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Nou, dat is wel kenmerkend, zo zullen we straks ook nog zien van Haman. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel, want dat is het uiteindelijk. Hè? Antisemitisme is in de eerste plaats een strijd tegen het volk van Israël, maar uiteindelijk de strijd tegen de God van Israël. Zij zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde. En Asaf heeft daar moeite mee, broeders en zusters. Asaf worstelt daarmee. Hoe kan dat nou toch gebeuren? Dat het, om zo te zeggen, de onrechtvaardige zo voor de wind gaat. En wij als gelovigen soms zo'n moeilijke positie innemen. Vers 16 van Psalm 73. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. En ik probeerde het wel, maar ik kreeg eigenlijk niet het antwoord. Totdat, vers 17, ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. En dat is eigenlijk wat wij ook moeten doen, hè? Datgene waar we mee worstelen. Waar we geen antwoord in vinden. Lekker eenvoudig gaan naar Gods heiligdom. Daar de gemeenschap zoeken met de Heere God. En daar in de gemeenschap met de Heere krijgt Asaf het antwoord. En hoe ziet het antwoord eruit? Vers 18. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Nou, wij lezen nog hoofdstuk 6 en 7. En daar zien wij die gladde plaatsen waarop Haman wordt geplaatst. Want, zo lezen we in het laatste vers van hoofdstuk 5. Haman die eigenlijk het advies had gekregen van zijn vrouw en van zijn vrienden om een galg te maken van 50 el hoog voor Mordechai. En dit leek hem wel goed in de ogen, hè? Deze raad was goed in de ogen van Haman en hij liet de galg maken. Zo eindigt hoofdstuk 5 en dan hoofdstuk 6. Het sluit natuurlijk naadloos op elkaar aan. In die nacht, welke nacht? Nou, die nacht dat, dat inderdaad lag tussen die twee dagen. Die ene dag waarin Haman zich had voorgenomen om die galg voor Mordechai te maken. En die dag daarop waar dat dan ook ten uitvoer gebracht wordt. Die nacht die daartussen lag, die cruciale nacht, kon de koning niet slapen. Hij kon de slaap niet vatten. Ja. Toevallig, hè? Ja. Nou, het is natuurlijk niet toevallig, broeders en zusters. Want hier zien we de hand van de Heer. Kijk maar eens. Hij zei dat, de koning dus, men het gedenkboek, de kronieken moest brengen. En die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. En, toevallig hè, vond men daarin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning Ahasveros wilden slaan. Toen zei de koning, welk eerbewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niets aan hem verleend. En toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Hij hoorde gestommel. En wie was daar? Toevallig, hè? Het was Haman. Nu was Haman de buitenste voorhof van het huis van de koning binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem, zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning, laat hem binnenkomen. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? En daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijk gewaad brengen, dat de koning gewoon is zelf te dragen en het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden, en laat de koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen gegeven worden van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. En toen zei de koning tegen Haman, haast u, neem het gewaad en het paard, zoals u gesproken hebt, en doe zo met de Jood Mordechai. Niet met Mordechai, nee, met de Jood Mordechai. Ziet u de ironie? Die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. En toen nam Haman het gewaad en het paard, kleden Mordechai, enzovoort, enzovoort. En dan vers 13... En Haman vertelde het aan zijn vrouw Zeres en aan zijn vrienden alles wat hem overkomen was. En toen zeiden zijn wijzen en Zeres zijn vrouw tegen hem, als Mordechai voor wie u begonnen bent te vallen uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Dat had Haman over het hoofd gezien. Maar hij wordt hier wel fijntjes aan herinnerd. Als inderdaad Mordechai uit het geslacht der Joden is, dan is het met je gebeurd, Haman. En terwijl hij nog met hem sprak, vers 14, kwamen de hovelingen van de koning eraan en ze haasten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht. En dan hoofdstuk 7, toen de koning met Haman gekomen was om met de koning en Esther te drinken, zei de koning, ook op de tweede dag bij het drinken van de wijn tegen Esther, wat is uw vraag, koningin Esther? En het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden. Al was het ook de helft van het koninkrijk. En toen antwoordde koningin Esther en zei, als ik genade heb gevonden in uw ogen, koning, en als het de koning goed dunkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zoals inderdaad Haman dat gezegd had. Zouden wij als slaven en slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoe dan ook. Hoewel ook dan de tegenstander de schade van de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. Zij is ook bewust dat ook de Joden in feite ook bijgedragen hebben natuurlijk aan dat rijk van Ahasveros. In vele opzichten. Daar een belangrijke bijdrage aan zijn rijkdom en zijn macht gegeven hebben. En toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin Esther: wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? Esther zei: de man, de tegenstander en vijand is deze slechte Haman. Je ziet haar de vinger wijzen naar Haman. Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. Woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij de koning Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag dat bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was. Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En dat was de verkeerde plek. En de koning zei: zou hij ook nog de koningin in huis aanranden in mijn bijzijn? En toen dit woord uit de mond van de koning gekomen was, bedekte men het gezicht van Haman. En Gabona, een van de hovelingen die in de dienst stond van de koning, zei: zie, ook de galg die Haman heeft gemaakt voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij het huis van Haman, 50 el hoog. En toen zei de koning: hang hem daaraan. En toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. En toen bedaarde de woede van de koning. En zo eindigt deze geschiedenis, broeders en zusters. Althans, misschien nog een paar laatste opmerkingen tot slot. Weet u wat mij zo treft? Dat daar staat dat toen Haman aan de galg ging, dat toen de woede bedaarde van de koning. En weet u, en misschien vindt u het een wonderlijke gedachte. Natuurlijk, enerzijds zie je dat hier ook eigenlijk een beeld ons voor de ogen wordt geschetst. Want we lezen in Jesaja 30 vers 24 dat de brandende toren van de Heere zich niet zal afwenden totdat hij gedaan heeft dat hij tot stand gebracht heeft de gedachten van zijn hart. En zo zal ook inderdaad straks dat oordeel over de Hamans gaan komen, over deze wereld. Maar weet u, in feite is het ook zo dat Haman, en dat is misschien een wat merkwaardige gedachte, eigenlijk ook een type is van Christus aan het kruis. En waarom zie ik dat beeld erin? Wel omdat wij weten vanuit de schrift dat de Heer Jezus Christus tot zonde is gemaakt. Christus is, om zo te zeggen, tot zondaar gemaakt, al het verderf wat de mens eigen is. Wat u en mij eigen is, wat van de Hamans leeft in het hart van al datgene wat de wereld en de verdorven Adam eigenlijk kenmerkt. Het is alles gelegd op het kruis van Golgotha. En vandaar ook dat we ook lezen in Jesaja 53, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar hij is inderdaad tot zonde gemaakt. U, jij hebt daar gehangen aan het kruis van Golgotha, hij eigenlijk in uw plaats. En dan is het zo opmerkelijk dat we dan ook lezen dat eigenlijk de woede van de koning was bedaard toen die executie had plaatsgevonden. En zo is het eigenlijk heel wonderlijk dat ook wij mogen weten dat die toren van God is bedaard. Omdat inderdaad die toren van God is gevallen op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons tot zonde is gemaakt. En natuurlijk, als je dan verder dat beeld zo doortrekt, dan lees je in Esther 10 vers 3 dat de Jood Mordechai kwam op de tweede plaats naar koning Ahasveros. Hij was hoog in aanzien bij de Joden. In de menigte van de broeders was hem goed gezin, want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht. Daar zie je als het ware de Christus in zijn opstanding, in zijn heerlijkheid. Degene die straks op aarde zal regeren. Degene die straks te midden van zijn broeders hen tot zegen zal zijn. Prachtig ook om ook die typologie ook Liefdevolle God en Vader, wij zeggen u zo hartelijk dank dat wij ook uit deze geschiedenis hebben mogen leren dat het u nooit uit de hand loopt. Dat u, Heere, getrouw bent. Dat u zelf er zorg voor draagt. Dat als wij verzocht worden, als wij in omstandigheden komen, Heere, die eigenlijk naar de mens gesproken ons overstijgen. Dat we toch mogen weten dat u getrouw bent. Dat u erbij bent. Dat u niet zal gedogen dat wij boven vermogen verzocht worden. Maar ook met de verzoeking ook voor de uitkomst zal zorgen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het zelf bent die in verzoekingen geleden heeft. En dat u ook daardoor ons ook tegemoet kan komen met uw genade. Dank u, Heer, dat we zo eigenlijk alles mogen invullen in ons leven wat ons bezighoudt. Aan moeite, aan zorgen, aan verdriet. En dat alles, Heer, in uw hand mogen leggen. Dat we net als Paulus en ook net als Esther eigenlijk mogen zeggen dat wij ons leven niet kostbaar willen houden voor onszelf. Maar dat we het u volkomen willen toevertrouwen. En zo ook in deze wereld willen staan als een getuige van u. Heer, opdat wij ook tot zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. Dat we ons ervan bewust zijn, Heer, dat wij inderdaad gehouden zijn aan wetten die niet de wetten zijn van deze wereld. En Heer, ook als dat soms moeilijk is. En ik weet dat het ook voor sommigen ook zeker ook op school of de plaats waar u hen gesteld heeft ook moeilijk kan zijn. Dat u erbij bent. Dat u de genade schenkt om staande te blijven. Heren, zo willen we ook bidden voor al uw kinderen die wereldwijd ook vervolgd worden. Vervolgd worden omdat zij ook vasthouden aan wetten die in uw woord gegeven heeft, die anders zijn. Ach Heren, wilt u en daarin ook nabij zijn. En kracht geven, sterkte, genade. En maak ons ook trouw, Heren, om ook te bidden voor deze vervolgde christenen. We willen ook bidden voor uw volk Israël. En willen u bidden, Heren, wilt u ook geven dat ja, de vele Bijbels die worden uitgedeeld, Heren, dat die ook werkelijk ja, ook open mogen gaan. Dat het licht van uw woord ook in hun harten zal mogen beschijnen en vele van hen ook de Messias, de Heer Jezus Christus, zullen mogen leren kennen. We vragen en bidden u dat alles, Heren, onder dankzegging in die wonderbare naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.